Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Stel je voor, je woont in een mooi huis in een rustige buurt. Maar opeens wordt die rust ruw verstoord door een illegaal bordeel. En opeens voetballen je kinderen in een speeltuintje tussen de hoerenlopers. Die daar op een bankje rustig wachten op hun beurt. Het gebeurde in Leeuwarden en daar gaan we het over hebben.
Er zijn echt aanwijzingen dat hier vrouwen werkten tegen hun wil.
Je luistert naar Radio Ramkraak. De wekelijkse crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week zijn dat Bart Olmer en Wietske Koen.
Lekker weer. Zouden ze hier ook in de regen hebben gezeten?
Nou, dat denk ik wel. En dit is de bank waar het om gaat?
Dit is de speeltuin waar het om gaat. We zijn hier op Tjaardastaten, een straat in de Leeuwarderwijk Kammingeburen. Aan weerszijden van de straat heb je rijtjeshuizen. En in het midden daarvan zien we een groen perkje met daarop een paar speeltoestellen. Speeltuintje.
Het is zo'n zogeheten bloemkoolwijk. Hè? Heel populair eind jaren 70, begin jaren 80. Toen is heel Nederland volgebouwd met dit soort wijken waar je wel in kan, maar nooit meer uitkomt.
Oh, het is wel heel negatief, Joen. Dit is gewoon een gezellige woonwijk.
Het is een gezellige woonwijk. Nee, maar,
en dat zeggen de mensen ook.
Ik zeg ook niet dat het niet gezellig is. Ik zeg dat het zo'n ingewikkelde bloemkoolstructuur heeft waar je in verdwaalt. Ja. En waar alle huizen er een beetje hetzelfde uitzien. Het zijn mooie huizen, maar je kunt hier goed verdwalen.
Nou ja, het is dus dat bordeel daar zat, dat huis. Maar voor de rest is dit gewoon een schattige woonwijk. Want de vorige keer dat wij er waren, waren er voetballende jongetjes, mensen aan de boodschappen doen. Gewoon normaal wonen. Gewoon aangenaam saai.
Het is hier prima. De tuintjes zien er heel verzorgd uit. Nog wat fleurigheid her en der. Wat gekleurde vlinders op de gevel. Mooi onderhouden. Ja, nee, het ziet eruit als een keurige wijk. Ik zou hier prima kunnen wonen.
Ja. Alleen anderhalf jaar lang was die wel ellende. Echt ellende. Precies waar we nu staan. Hè? Want in dit perkje met die speeltoestelletjes en op dat bankje. Ja, daar zaten dus gewoon alleen maar seksklanten. Ja, het is echt te treurig om eigenlijk over na te denken.
Er staat hier een hele leuke bank. Gemaakt van hout. En boomstammen, als ik het zo zie. En die boomstammen hebben ze beren uitgesneden of uitgezaagd, om het zo maar te zeggen. Ziet er echt heel gezellig uit. Heel gezellig. Ja, voor kinderen zeker. Heel gezellig bankje.
Ja, wij grapten dan een beetje de geile beren. Omdat wij natuurlijk de hele tijd rondom dit pand alleen maar daar aan moeten denken. Maar zo treurig is het. Ze zaten op dat bankje, maar zaten ook in dat huisje van zaten de klanten te schuilen. En te wachten totdat ze een appje kregen dat ze aan de beurt waren.
Ja, ze wachten echt op hun beurt, hier op de schommel. Het was heel treurig.
Ik kan me voorstellen dat je als ouder daar niet op zit te wachten dat jouw kind daartussen speelt.
Nee, dat zaten ze ook niet.
Nee, maar dat was ook zo. Want dan ging die deur open en dan stond er een mevrouw in het glitterpakje. Die deed de deur open. Nou, als je daar tegenover woont en je hebt je jongetjes hier aan het voetballen, dan denk je, wat de fuck gebeurt hier?
Ja, ze zeiden er ook duidelijk bij, ik wil gewoon niet dat mijn kinderen dit zien. Nee. De hele dag door geconfronteerd worden met langsrijdende auto's. Zullen we die kant anders oplopen?
Precies dat, hè, Wietske.
Rondrijdende auto's. Hier komt, zoals je ziet, dit is puur voor bestemmingsverkeer.
Het is een smal straatje. Je kunt denk ik, nou, je moet aan de kant om een ander een tegenligger er langs te laten. Ja, smal is het wel.
Je komt hier alleen als je hier echt moet zijn. Puur voor bestemmingsverkeer. En ineens werd het druk.
Ja, en wat ze dan zagen, de bewoners, dat mensen aankwamen rijden een beetje zoekend aan het rijden. Dus de mensen keken dan op hun telefoon. En wat we uiteindelijk hoorden, hoe die organisatie werkte, dat was je moest naar die straat toe, maar je had nog geen huisnummer. Pas als je in de straat was, dan kon je appen, ik ben er. En dan pas kreeg je het huisnummer. Dus ze waren in eerste instantie waren ze een beetje aan het zoeken van, ja, waar moet het nou eigenlijk wezen? Soms belden ze ook aan met de verkeerde mensen. Hè? Dus dan kwamen ze wipje maken bij de mensen die denken, wat komt u doen?
En wat horen die mensen dan ook? Ik heb een afspraak, of hoe zeg je dat?
Bij dat huis, toch Wietske?
Ja, bij twee deuren verderop, daar woont een oudere meneer. Ik schat hem zo 70 plus, dat is altijd lastig schatten. Ze belden een prostituee op die een advertentie had staan op kinky.nl. Kon je een nummer bellen, nou, dan kreeg je inderdaad wat Bart zegt, kreeg je de gegevens.
En kinky.nl is een site waar je prostituees kunt vinden of seksuele diensten kunt zoeken?
Als je dan iemand boekte, dan kreeg je ook te horen, je moet niet het huis ingaan, maar je moet meteen naar boven lopen. Dus ja, er belt iemand aan, een paar deuren verderop. En die man doet niets vermoedend open. En er vliegt een wildvreemde vent de trap op. Zo, kom terug. Maar ja, die moest dus bij de buren zijn.
Ja. Ja, we lachen er nu wel om, maar het is natuurlijk als het je gebeurt, dan schrik je je lam. Wat komt die vent doen?
Ja, en hier tegenover woont een oudere mevrouw, echt een 80-plusser. En die kreeg ook herenbezoek op de stoep.
Ja, en daarnaast een meneer die om die reden ook een elektronische deurbelcamera heeft gemonteerd. Want die kreeg ook mensen, ook midden in de nacht, die aanbelden van... ik moet hier zijn, want ik heb een afspraak.
Het ging dag en nacht door, hè?
Dus het is helemaal niet grappig. Ja, we lachen er nou om.
Buren werden dan ook wakker van muziek. Salsa muziek. Best gezellig, maar niet om 3 uur 's nachts.
Bart die is ondertussen even weggelopen. Die zag volgens mij iets bewegen even verderop bij een van die huizen. En die probeert nu een buurtbewoner zover te krijgen dat hij of zij met ons wil praten.
Het is best wel fris, hè, zo. Waterkoud. Volgens mij gaat Bart naar binnen.
Voor mij ook.
Goedemiddag.
Ik doe even de deur dicht, Wietske, pas op.
Dat is, we kunnen niet. Jeroen moet eerst de deur dicht doen, anders...
Ik hoorde dat de mannen, want die kwamen hier dan aanrijden op een... Nou, dan moesten naar de Tjara-staten, maar ze wisten niet... waar ze precies moesten zijn, dan kregen ze hier... Maar soms vergisten ze zich in het huisnummer. Maar ze belden ook bij u aan.
Ja, 22:30. Dan was ik zo slim om niet naar de deur te gaan... maar door het gordijn even aan de kant te doen. Dat was de eerste keer. En toen...
Zei zo'n man dan?
Die zei niks. Die zag meteen, hier ben ik verkeerd. Oh. 2 dagen.
Lachen ben ik.
2 dagen later, om 9:30 en om 22:30... toen een keer... Op middag, om 2:30.
En wist u dan ook wat ze eigenlijk zochten? Wist u dat al? Denkt u,
nee,
dat
ze me zagen, waren ze al weg. En toen belde er een aan om 5:00 middags. Ja. Dus ik loop gewoon naar de deur. En die meneer die zei tegen... Ik heb hier een afspraak met een mevrouw. Nou, ik zei, ik denk niet met mij. U moet aan de overkant zijn.
En toen
was ik het zat.
Ja. Wat heeft u toen gedaan?
Toen hebben ze mij geadviseerd de meneer van de gemeente te bellen. En die adviseerde mij om ook de politie te bellen. Ja. En dat heb ik gedaan toen.
Wij vinden het een heel mooi voorbeeld hoe de hele wijk... Hè, want bijna iedereen heeft al gemeld en de politie... of nee, de meldpunt geïnformeerd. Dus het lijkt wel alsof dan de wijk samen één vuist maken van... Nu trekken we de grens, dit accepteren we niet meer.
Ja, mensen waren ook heel boos. Ja, ik kan niet zeggen dat ik nog was, maar ik dacht... Nou, ja, als je dat dan ziet, dan werden er weer nieuwe vrouwen afgeleverd. En dan werden ze weer opgehaald. Soms zaten ze uren op een stoep. Allemaal veel auto's en een beetje vreemde mensen allemaal. Hele dure auto's. Hele dure.
En waren dat dan klanten of werden de dames gebracht in die dure auto's?
Ja, ook.
Ook.
Maar het waren overal klantendingen. En er stond ook met enige regelmaat een Duitse auto. Maar dat hebben ze mij toen wel gevraagd. Ik zei, daar ga ik niet op letten, want ik kan die nummerborden toch niet zien. Een van de buren heeft mij gevraagd, wil je dan eens opschrijven? Dat heb ik 2 dagen gedaan. En toen zei ik, ben ik klaar mee. Dit is niks voor mij.
Even voor ons beeld, hè. Hoeveel klanten kwamen er dan op een drukke dag hier door de straat?
Heel veel. Ja, dat kan ik niet zeggen.
10, 20?
Ja. Donderdag was meestal de ruiling van de dames. Dan vertrokken die weer en dan kwam er weer een vrachtje nieuwe. Ja, ik stond natuurlijk niet de hele dag voor het raam. Maar de eerste keer dat ik het zag, dat ik visite uitliep, toen kwam er een meneer, 11:00. Tussen de middag was het ook al druk.
In de pauze, in de lunchpauze.
Merkt niemand het, even in de pauze.
Wat voor mannen waren dat?
Ja, gewoon.
Hoe zagen ze eruit?
Gewone mannen.
Gewone nette mannen.
Ja, net als jullie.
Oei, dan wordt het opeens wel ongemakkelijk. We gaan gauw terug naar buiten, naar het huis waar dat illegale bordeel dus zat. Het ziet er nu wat verlopen uit.
Kom, we lopen erheen.
Omdat het ook een tijdje leeg staat. Maar ik zie ook gewoon stickers van kinderen of zo tegen het raam daarboven zitten.
Ja, er waren...
Het ziet er niet meteen uit als een bordeel, laat ik het zo zeggen.
Nee, er waren hier 4 kamers in gebruik. 3 slaapkamers en een zolderkamer die als een slaapkamer was ingericht. Tijdens de inval op 6 juni van dit jaar werden op al die kamers een prostituee aangetroffen. 3 dames en een female, oftewel een transman.
Je ziet het nog wel, Jeroen, naar de deur. En dan zie je dan ook hier een gemeente Leeuwarden. Dit pand is gesloten. Het verbreken van deze verzegeling is strafbaar. De zegel is wel degelijk verbroken. Ja. Op de ramen is die nog wel dicht. De ramen zijn ingeslagen. We weten dat de burgemeester heeft dit pand voor 9 maanden gesloten. Het is inmiddels wel verkocht.
Hier zitten de zegels nog wel op. En kijk, het raam is ingeslagen. Ze zijn hier.
Er zit een stuk karton achter met allerlei vlekken erin.
Ja, het pand is kort geleden schoongemaakt door de familie van de voormalige eigenaar. Een voormalige eigenaar die kampte met financiële problemen.
Althans, dat zeggen de omwonenden, dat is hun idee.
Ja, omdat hij eerst in het voorjaar van 2021 werd hier een wietkwekerij opgerold. En daarna begon hij ineens met kamerverhuur. Tegen buren zei hij dat hij daar arbeidsmigranten in had. Maar ja, dat moesten ze wel heel breed zien, bleek later.
Ja. En dat waren gewoon buitenlandse prostituees.
Ja, en eerst hadden ze het, toen dit een beetje begon te lopen, was er een buurman die dacht van, want de man was gescheiden een paar jaar geleden, vrouw en kinderen vertrokken. En die zag op een bepaald moment hier een dame rondlopen, opgestoken haar, leuke verschijning. En toen dacht hij van, hij heeft weer verkering. Maar ja, er kwamen er steeds meer vriendinnen. En rond diezelfde tijd zagen andere buren hier telkens meer auto's rondrijden. Nou, toen dachten ze wel van, hier is meer aan de hand.
En wanneer hadden die buren nou door, hier klopt iets niet, we moeten maar eens even met de politie of met de gemeente bellen?
Nou, dat moet rond april 21 begon een overbuurvrouw met het noteren van kentekens.
Ja, niet één, maar meerdere hebben uiteindelijk geholpen.
Ja, uiteindelijk waren er een stuk of 6 die geregeld meldingen deden. Die noteerden kentekens en die gingen steeds meer dingen fotograferen, filmen, ze om bewijs te verzamelen.
Ze vertelden ook, we hebben dat zo lang geobserveerd. We wisten ook gewoon precies hoe lang het duurde. Dus dan zag je iemand arriveren en dan 35 minuten later wisten we, dan komen we weer naar buiten.
De sessies duurden allemaal een half uurtje?
Ja, een half uurtje. En ze maakten er ook wel eens grapjes over dat ze dan wachtende mannen in het speeltuintje zagen zitten. En zeggen, nou, je bent nog niet aan de beurt hoor.
Ze moesten echt wachten op hun beurt, ja. Want dan zat het hier binnen vol. En dan moesten ze eerst wachten tot er weer mensen uitkwamen en dan mochten ze naar binnen.
Uiteindelijk hadden ze ook een soort routing, dat ze de voordeur naar binnen gingen en dat de achterdeur weer eruit gingen. En nogmaals, we doen er wat lachen over, maar er zijn echt aanwijzingen dat hier vrouwen werkten tegen hun wil. En dat is alles behalve een grapje.
Die uitgebuit werden.
Er zijn een aantal dames die zitten nu ondergebracht, in veiligheid gebracht bij Vier. En Vier is landelijk de organisaties voor dames die in de problemen zijn gekomen op het gebied van seksuele uitbuiting. En er zijn ook buren die vertellen van, wij zagen ook wel een meisje gebracht worden en met een koffertje. En die moest dan urenlang wachten op de stoep totdat ze naar binnen gelaten werd. De buren zeggen ook allemaal, ze mochten niet naar buiten, dus ze werkten binnen en ze liepen niet vrijelijk buiten. En er is één buurvrouw schuin en die vertelde, dan was er een busje. En dan sprak ik ze aan en daar zaten dan 2 donkere vrouwen in. En dan zei, wat zijn jullie aan het doen? En die hadden allebei een mondkapje voor en een capuchon over de hoofd. En die keken een beetje gedwee naar beneden. Dat zag er allesbehalve fris uit.
Ja, zij had echt duidelijk door, ze zegt ook als vrouw voel je dat, dit is niet in de haak. Ze maakte geen contact. Wat Bart zegt, ze zitten helemaal voorover gebogen. Dit is niet goed.
Dus die eigenaar zit ook gewoon vast op dit moment op verdenking van betrokkenheid bij mensenhandel. Want die vrouwen die werken door het hele land, dus dit is een pand waar dit gebeurt. Maar ze werden rondgepompt door heel Nederland. Tiel, Rotterdam, Venray, Emmen, Groningen, Roermond. Ja, je kunt zo gek niet bedenken of daar zaten ze ook achter de ramen. Moet je voorstellen. En dan onder dwang.
Ja, je kon dat zien aan de advertenties. Dat ze hier, er was iemand die zat hier dan een paar dagen. Die vertrok naar, volgens mij was het eerst Rotterdam. Na 2 dagen door naar Den Haag en dan weer door naar Groningen. Mensen worden constant rondgepompt. Er wordt dan ook vermoed, een onderzoeksrapport afgelopen zomer. Er schreven 3 onderzoekers in. Dat was het onderzoeksrapport over ondermijning dat afgelopen zomer uitkwam. Daarin schreven de onderzoekers ook al op dat er mogelijk Oostblokbendes achter deze manier van mensenhandel zaten. Bewoners hier zeiden ook dat ze witte kentekens zagen. En dat het auto's waren afkomstig uit Duitsland en ook Bulgarije.
En waar kwamen die vrouwen die hier dan tegen hun wil werkte. Waar komen die vandaan?
Nou, dat weet ik wel. Aardig zeker weten we dat. Kan ik de papieren er zelfs bij pakken? Want de gemeente heeft dat ook allemaal gerapporteerd. Heb je even?
Ja, zeker, zeker. Ik hou je microfoon even vast. Dan duik jij je tas in. Daar zijn ze, denk ik. Ik zie een briefje tevoorschijn komen.
Alleen al dit jaar, hè, hebben we het over het aantal 30 illegale in Nederland verblijvende prostituees. Werden er aangetroffen in 15 van dit soort illegale bordelen.
Dus 15, is dat alleen Leeuwarden of is dat in het hele noorden?
Nee, dat zijn alleen Leeuwarden.
Alleen Leeuwarden, 15 illegale bordelen. Dan hebben we het over best wel een aantal.
En die vrouwen, want jij vroeg waar komen ze nou vandaan? Met name Latijns-Amerika, Brazilië, Colombia, Dominicaanse Republiek, Ecuador. En dat, met name het hoge aantal illegale sekswerkers uit Brazilië en Venezuela valt heel erg op. En dat, dit is dan een particuliere huis, hè? Maar de meeste aangetroffen illegale prostituees, die werkten in sociale huurwoningen van woningcorporaties. Je hebt wel een aantal van dit soort particuliere peespanden gehad. Deze is dan gesloten, maar er zijn er meerdere zijn er gesloten.
Volgens mij ging het vorig jaar om 2 panden en gaat het tot dusver dit jaar om 3. En daar hoort deze ook bij aan het jaar de Staten.
Waarbij het ingewikkelder is om op te treden tegen zo'n particuliere eigenaar dan wanneer je een woningcorporatie hebt. Want dan heb je gewoon een hele set regels waar je aan moet houden, waar je een huurder aan kan houden. Dit is een langduriger route.
Ja, vandaar dat het ook zo belangrijk was dat de buren bewijsmateriaal aanleverden. Die hebben de gemeente hier ook ontzettend bij geholpen. Buma, de burgemeester, die heeft deze mensen na afloop ook allemaal schriftelijk bedankt. Zonder hun had dit niet zo vlot. Het klinkt lang, 1,5 jaar, maar het is eigenlijk best wel vlot.
Eigenlijk is dit een fantastisch voorbeeld hoe de wijk in samenwerking met de gemeente gezamenlijk één vuist maakte en eigenlijk georganiseerde misdaad uit de wijk trapte.
En ze deden dat door dat elke keer maar weer te melden, elke keer dingen door te geven, dingen te bundelen aan het meldpunt Overlast Leeuwarden. Laten zien wat gebeurt hier, hoe vaak gebeurt dit en staven met bewijs. Dat was ontzettend belangrijk.
Er zitten een aantal mensen werken daar en die hielden permanent contact met alle bewoners hier in deze straat. En die gaven ook weer net zoveel informatie vrij dat die bewoners ook enthousiast bleven om te blijven melden. Dat ze zagen dat er gebeurt wel wat degelijk. Want het is een lang traject, hè? 1,5 jaar om uiteindelijk tot sluiting over te gaan.
Dat zei ik al, je zal er maar 1,5 jaar inzetten. En er zijn natuurlijk in die tijd wel allerlei invallen geweest. Alleen het bleef gewoon opnieuw gebeuren. Ik denk dat je dan als bewoner je misschien ook wel heel machteloos kan gaan voelen als het verkeerd gaat.
Inval is een containerterm, je moet het even specificeren. Dus je hebt een heel civiel rechtelijk traject, dat moet je zorgvuldig doen. En je hebt een strafrechtelijk traject, dat moet je ook heel zorgvuldig doen. Ja, die ambtelijke molens die draaien nou eenmaal langzaam. Maar in dit geval, nou, genadeloos naar een geweldig goed resultaat.
De eerste keer was op 15 april 2021. Toen hebben ze hier 2 sekswerkers aangetroffen. Het was rond dezelfde tijd werd er een wietkwekerij ontdekt. En toen ging het pand voor 3 maanden dicht. En je zou denken, want er werd ook gedreigd inderdaad met een dwangsom van €5.000. Mocht het nog een keer gebeuren, dan moest hij dat betalen. Zou dat 3 keer gebeuren, de max was €15.000. Je zou denken, dat schrikt wel af. Nou, nee dus. Want hij ging gewoon door. En uiteindelijk hebben ze het kunnen sluiten. Toen kwam op rond 9:00 moet dat geweest zijn, kwam die inval. En dan kwam er politie.
Een mevrouw van 4.
Een mevrouw van 4.
Die is er standaard bij, hè, met soort
prostitutie,
acties.
Maatschappelijk werkster. En dan gaan ze naar binnen. Nou ja, en dan loop je een pand binnen waar de vloer plakt en waar de dino-behang in de kinderkamer op de muren zit. Je weet niet wat je ziet.
En de condooms uit de prullenbak puilen.
Ja, klopt. In die slaapkamers werd dat inderdaad af aangetroffen. Dat was er stond een 2-persoonsbed. Een plastic tafeltje dat als nachtkastje diende. En daarop stond wc-papier. Dat fungeerde als tissue. Er lagen condooms in de verpakking. En in de prullenbakken lagen gebruikte condooms.
Weet je wat er maar helemaal bij staat? Je hebt die advertenties op kinky.nl. En daar staat dan al een lijst staat daarin van waar ze dan zogenaamd allemaal voor in zijn. En dat waren een hoop exotische vormen van seks. Veel onveilige seks ook, waarbij je kans loopt om HIV of hepatitis besmet te raken. En wat mij opviel, allemaal opgesteld in het vlekkeloos Nederlands.
Ja, en er stond ook echt achter alle vormen van seks stond een vinkje. Iedereen was overal voorin. Maar dat dat niet helemaal klopte, dat bleek wel uit wat hier in de buurt ook werd verteld. Soms kregen ze op straat ruzie over diensten, afgesproken diensten, die ze niet bereid waren te verlenen.
We staan hier ook vlakbij dit hekje. Het staat een beetje scheef. We hebben gesproken met de mevrouw ernaast. En die zegt, ja, dat hekje heb ik ernaast gezet. Want ik werd er helemaal gestoord van al die gasten die hier in de deur stonden. Dus ze wilden gewoon niet meer dag in dag uit tegen die mannen aankijken die hier seks kwamen hebben.
Nou ja, en vuilnis, want er werd hier ook niet altijd opgeruimd. Ik beschreef net al hoe het eruit zag toen mensen hier binnenvielen. Maar de container werd ook niet altijd bij de weg gezet. Of er zaten dingen in die er niet in hoorden, waardoor dat die niet werd geleegd. Dus het was echt een hele vieze bende werd het.
Ja, maar je zat hier, het is gewoon een koopwoning, hè? Als die mevrouw heeft gewoon een huis gekocht, hè? En dan zul je dit naast je hebben.
Ja, het wordt nu grondig opgeknapt. Het is gekocht door iemand uit Hurkenriep. En volgens de gemeente, dan gaat hij de boel helemaal renoveren en doet hij het daarna weer van de hand. Nou, volgens mij heb je dan een hartstikke keurige woning. Want met die huis op zich is helemaal niks mis.
Leg me dat nog eens één keer uit, Bart. Dat houdt me toch bezig. Je doet iets wat niet mag. Een illegaal bordeel in je woonhuis. Waarom niet de tweede keer gewoon meteen bam, huis dicht, einde verhaal? En waarom moet dat dan nog een aantal keer gebeuren?
Ja, want het is wel een particulier bezit. Je kunt niet zomaar andermans huis dicht timmeren. Dus dat moet een heel zorgvuldig civielrechtelijk traject moet de gemeente volgen.
Als ik een fles wodka drink en ik stap in mijn auto, dan ben ik toch ook mijn rijbewijs kwijt?
Ja, dat is geen civielrechtelijk traject. Het is een strafrechtelijk traject. Dat is vrij duidelijk. Is dat. Hier moet je dossier opbouwen. Dat dossier dat kun je alleen maar opbouwen door de hulp in te schakelen van de omwonenden. En alles vastleggen. Dat hebben ze heel zorgvuldig gedaan. Nou, daar heeft het OM en de politie ook op mee gelift. Dat heeft gewoon tijd nodig. En iedereen wil natuurlijk dat je binnen een maand kan optreden. Maar dat is in de praktijk natuurlijk niet haalbaar.
Hebben jullie dit wel eens vaker meegemaakt? Zo'n op deze manier een bordeel wat
nou, op de weg
zo lang
heen,
draait?
Ik zeg, we moeten ook naar Groningen. Want ik weet zo'nzelfde pand aan de Korreweg City. Eigenaar die zat fijn op Curaçao met een uitkering en verhuurde peeskamertjes in zijn pand. En ook de gemeente Groningen zit achter zijn broek aan. Misschien moeten we daar gewoon volgende keer even naartoe. Als je nou denkt van Leeuwarden is bijzonder. Nee, helemaal niet. Maar dat zie je toch ook gewoon als je kijkt waar de vrouwen allemaal werkzaam zijn. Door het hele land heb je dit soort zaken. Dus je ziet die verdringing ook. Wietske heeft ook contacten met zo'n bordeelhouder hier in Leeuwarden. Je ziet die verdringing ook van de Rosse buurt naar de woonwijken.
Ja, dat is sinds corona is dat echt in ontwikkeling gekomen. Ze zaten achter de ramen, maar de Weze, zoals de Rosse buurt hier in Leeuwarden heet, die moest dicht. Ja, en wat moesten ze toen? Toen zijn ze de woonwijk ingegaan en daar zijn ze niet meer uitgekomen. Lang niet alle ramen op de Weze zijn bezet. Ze zijn in de woonwijken gebleven. En dat constateren die drie onderzoekers ook in hun ondermijningsrapport. En dat, daar is dit er eentje van.
Hey, nou, ik wil nog even terugkomen op waarom moet het nou zo lang duren?
Nou Bart, dat treft, want dat wil ik ook. Jullie hebben op de redactie telefonisch gesproken met burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. Over waarom dit allemaal zo lang moest duren. Nou, hij vertelt dat hij al snel is begonnen met waarschuwen. En het opleggen van dwangsommen aan de eigenaar van dat huis.
Maar niets hielp. Nou moet ik zeggen, meestal helpt dat wel. Hier niet. Maar het is wel het doorzettingsvermogen van de buurt geweest dat ertoe geleid heeft dat we echt tot het eind toe door konden pakken.
Ja, want u was ze dankbaar. U heeft ze zelfs nog geschreven.
Ik heb ze geschreven omdat ik heel goed begreep dat het voor hun heel ongelukkig was dat ze een brief schrijven en dat het voor hun gevoel lang duurt. Want wat er gebeurde was vreselijk. Daar wilde je ook graag sneller tegen optreden. Maar je ziet dus hoe lang het nog duurt voordat je echt bij dit soort dingen kan optreden.
Hoe vaak ziet u dit soort zaken nou? Hoe vaak sluit u een pand? Hoe vaak doet u controles op het gebied van illegale sekswerkers? Hoe groot is dit probleem eigenlijk, meneer Buma?
Nou, de controles worden gedaan door de politie. Die komen meestal op dit soort meldingen af. Nou, het is niet meer dan één hand wat ik per jaar sluit aan prostitutiepanden. En vergeet niet, dit was ook zo ernstig dat er via het strafrecht is opgetreden. Zodat degene die de zaken daar deed ook vastgezet is.
Ja, want u noemde het al eerder al een akelige zaak. Waarom zei u dat?
Nou, dit was gewoon heel erg wat er gebeurde. Vrouwen die verhandeld werden, bij wijze van spreken, en daar terecht kwamen, die geen idee hebben waar ze zitten, die de meest vreselijke dingen moesten doen in een woonwijk. En je ziet die verschuiving van de prostitutie op de Wes en op andere plekken naar panden. Wat hier heel erg speelt, een zaak die zo groot is, daar wordt dus ook het strafrecht toegepast. Hè? Dus iemand komt gewoon voor de rechter, moet misschien de cel in. En dat is een ander pad dan het bestuurlijke pad dat ik doe. En dat moet je wel goed op elkaar afstemmen, want we moeten elkaar niet voor de voeten lopen. Dan is alles erop gericht om als overheid zo effectief mogelijk op te treden, met als doel het strafbare feit stoppen en de buurt veilig te maken en in dit geval de vrouwen te beschermen. En het strafrecht duurt lang en is voor ons buiten de macht. Mm-hmm. Hier was het zo ernstig dat bewust is gezegd, het strafrecht gaat ook. Dus die man die moet vast. Maar mijn beeld is voor ons als gemeente in de aanpak van zeg maar het ondermijningsdeel, dat het meest wezenlijke is dat dit pand eigenlijk teruggegeven wordt aan de buurt.
Ja, maar het is gewoon een schoolvoorbeeld hoe een buurt, het openbaar ministerie, het openbaar bestuur, dus de rijen sluiten en de georganiseerde misdaad de wijk uitschoppen.
Precies, en daarom heb ik ook de buurt een brief geschreven, omdat echt het door die buurt is en door haar vasthoudendheid dat we dit allemaal konden doen. En ik snap heel goed dat men vaak denkt, we bellen het meldpunt overlast, dus het wordt opgelost. Ik merk in de praktijk dat we vaak veel meer feiten nodig hebben, veel meer precisie dan één melding. En hier hebben de mensen uit de buurt alles gemeld, de tijden, wat ze zagen. En dan is er gewoon geen speld meer tussen te krijgen en kunnen we aan de slag.
Dat was burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. Ja, met een enorme pluim eigenlijk voor de mensen uit de buurt. Buma die vertelde vooral over de aanpak vanuit de gemeente en de burgemeester. Nou, dat is logisch. Maar Bart, jij hebt een aanvulling waar het gaat over het deel van de politie en het openbaar ministerie.
Je kunt die man natuurlijk aanhouden voor illegale kamerverhuur. Maar als je wilt bewijzen dat hij betrokken is bij mensenhandel, dan heb je een stevig andere bewijslast. En je wil niet dat die man voor witwassen of voor een klein delict uiteindelijk een strafje krijgt. Als je hem ook voor jaren veroordeeld kan krijgen voor betrokkenheid bij mensenhandel. En dat duurt dus eventjes. Want je moet de vrouwen horen, je moet verklaringen afleggen. Dat zijn buitenlandse vrouwen. Dat moet in de juiste setting moet het allemaal komen. Dat dossieropbouw, dat duurt wel eventjes. Maar ik heb liever dat ze dat doen, dan dat die man wegkomt met een boete. Of een tijdelijke sluiting van de gemeente. Met enig plezier las ik dat hij de verkoopakte moest tekenen. Met als adres Holsmeerweg nummer 7. Dat is de gevangenis hier in Leeuwarden.
Ja, daar zit hij.
Daar zit hij.
En hij komt op 8 december staat hij voor de rechtbank. Pro forma zitting.
Ja, pro forma zitting. Dan wordt duidelijker welke feiten er zijn. Dan kan de verdediging ook zeggen van, nou, we hebben nog onderzoekswensen. Ja. En dan wordt bekeken wanneer de zaak inhoudelijk behandeld kan worden.
Bart Olmer en Wietske Koen, dank jullie wel. Dit was Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gemaakt door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.